Goedemorgen. Van harte welkom deze morgen. Fijn om u allemaal weer hier te zien in de kerk. En ook een welkom aan iedereen die op afstand meekijkt. Deze liturgiedienst vanmorgen wordt geleid door Andries van Eckeveld uit Woerden. Welkom Andries. Er is in de ontmoeting op dit moment overhoop door Jan en Sari. We hebben deze week een open bloemengroet. De bloemen die daar staan. Dus u mag iemand, als u iemand op het hart heeft die een bloemetje zou kunnen gebruiken, u mag er even over nadenken. Dan kom ik daar dadelijk op terug. Ik ben het ook een keer vergeten, maar dat doe ik vanmorgen niet. Het is vandaag moederdag. Dus vandaag extra aandacht voor alle moeders. En we denken ook aan de moeders die niet meer onder ons zijn. Er stond ook een gedichtje van in de zondaggroet, misschien heeft u dat gezien. En we denken hierbij ook in het bijzonder aan de kinderen van Greep Roeren, die we straks in deze dienst zullen gedenken. Er zijn vanmorgen twee collectes. De eerste is voor onderhoud gebouwen en de tweede is de zending Kenia voor meer vrouwelijke predikanten in het land, in het ambt in Kenia. Dan wil ik nog aandacht vragen voor twee andere dingen. Dat is de Kliedenkerk, die is al best onder de aandacht geweest. Volgende week is er weer een Kliedenkerk. En nou, we nodigen u allen ook van harte uit om daar naartoe te gaan. En ik wil even de zomerdienst aan het meer promoten. We hebben de promotiematerialen inmiddels binnengekregen. Zoals u wellicht weet, is op 7 juni is er op het podium bij de Zegerplas is er de zomerdienst aan het meer. Als onderdeel van het zomerspektakel. En als je denkt, nou, ik wil daar niet naartoe, maar wel iets anders. Dan is er een alternatief om een dienst bij te wonen bij Ipse de Brugge. Dat is sowieso hartstikke leuk om eens te doen. Dus dat is misschien een tip om te kunnen doen. Nou, u heeft wel de bedenktijd gehad. Heeft u iemand voor de open bloemen geroet? Annemieke, ja, nee? Ja. Wacht, ik kom gewoon even naar je toe. Mevrouw de Hartog, ja. Pieter Kluwer, ik vind het een goed idee. Pieter, de bloemen die komen naar je toe. Dankjewel. Goed, we gaan deze dienst beginnen met het aanvangslied Psalm 84, de versen 1 en 3. En daarvoor houden we een moment van stilte om ons te verootmoedigen en om ons open te stellen voor God. Ik wil u vragen om dat staande te doen. En dan namens de kerkraad wens ik u een hele goede en gezegende dienst toe.
Gemeente, goedemorgen. Onze hulp is in de naam van de Heere. Die trouw houdt tot in de eeuwigheid. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. We leven in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart. En voor de jongens en de meiden in de kerk, volgende week donderdag is het Hemelvaartsdag. Dan denken we eraan dat de Heere Jezus, nadat hij was opgestaan, ten hemel voer. Maar nu zijn we nog daarvoor. En ik lees voor jullie een tekst die de Heere Jezus gezegd heeft tegen Thomas. Thomas die het eerst helemaal niet kon geloven dat de Heere Jezus leefde, opgestaan was. Jezus zei tegen Thomas, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig, gelukkig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Thomas zag met zijn eigen ogen de Heere Jezus en toen wist hij leeft. Maar wij kunnen de Heere Jezus niet zien met onze ogen. En als je dan toch gelooft dat hij leeft, dan ben je zalig, zegt de Heere Jezus zelf. Dan ben je echt gelukkig. En daar gaan we vandaag meer van horen als we letten op de apostel Jacobus. Want de Heere Jezus is ook aan Jacobus verschenen. Laten we onze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen een lied uit Weerklank. Misschien voor jullie niet allemaal bekend, maar ik hoop dat het goed komt. Een bekende melodie. Niet zien en toch geloven. O God, als gij mij helpt. Lied 363, vers 1 en 2. Gemeente, vanmorgen belijden we het geloof, het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de geloofsbelijdenis van Nicea, die 1700 jaar geleden werd opgesteld. En later in Constantinopel, een andere plaats in het huidige Turkije, is aangepast nog enigszins. En dat geloof delen we met velen van de kerk, wereldwijd. En daarna zingen we als schuldbelijdenis en verkondiging Psalm 130, vers 2 en vers 4. En ik hoop dat u met mij meespreekt in uw hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. Maar op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene of katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we nu bidden om de opening van het woord en om de verlichting door de Heilige Geest. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel. Als wij zien, buiten, in de natuur, de schoonheid van het voorjaar. Het jonge groen dat ontsproten is. De zon die overvloedig schijnt. Heel de natuur die na een periode van dorheid en doodsheid tot leven is gekomen. Dan mogen we daarin zien dat u trouw bent in de wisseling van de seizoenen. Dan mogen we zien een belofte van dat geweldige nieuwe leven dat u belooft en dat u werkt naar het einde van de tijden toe. Vanmorgen zijn wij als uw gemeente samen in uw huis of zijn we thuis of op een andere plaats verbonden met deze dienst. En dan mogen we samen zijn op de opstandingsdag van u, Heere Jezus. En zien we daarin ook niet nog veel meer uw trouw en uw liefde voor een wereld die verloren ligt in zonde en schuld. Ja, Heere, we moeten dat eerlijk belijden vanmorgen. Dat er zoveel gebrokenheid en leed in deze wereld is. En dat op de bodem van al die moeilijke vragen de schuld van de zonde ligt. Wij zijn van u afgekeerd, Heere. En daarom dragen we nu allemaal de gevolgen van die scheiding. Maar wat een wonder van uw trouw. Dat Jezus Christus naar deze wereld kwam om zichzelf te geven tot een losprijs voor velen. En uw opstanding, Heere Jezus, is daarvan het beste bewijs. U leeft, u vergadert uw kerk vanuit de hele wereld. Joden en niet-Joden, mensen die bij het volk van Israël behoren, maar ook zij die erbij mogen komen. Heere, alles is vol van uw grootheid, van uw onbegrijpelijke liefde. En we bidden vanmorgen, als wij de schriften openen, laat er onderwijs mogen zijn voor onze harten, voedsel voor onze ziel, leven waar het misschien zo dodig is, voorjaar waar misschien de winter heerst. En laat het goed zijn om naar uw woorden te luisteren. Kom, Heilige Geest, kom in onze harten. Kom mee in het spreken, in het musiceren en in alle activiteiten die er gebeuren. Helpt u ook de leiding van de kindernevendienst. Zegen ook de kinderen. Kom met uw genade en geest in ieder van ons. Wij wachten op u, Heere. Spreek, wij mogen horen. Amen. De schriftlezing, gemeente, vanmorgen is uit 1 Korinthe 15. Een prachtig hoofdstuk. Het liefste zou ik al die versen achter elkaar doorlezen, maar dan wordt het een beetje een lange dienst. Dus dat gaan we maar niet doen. Dus ik beperk me tot de eerste 11 versen. Het opstandingshoofdstuk wat de apostel Paulus heeft geschreven. En ik lees het u in de herziene Statenvertaling. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, dat is Petrus, daarna aan de 12, Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meeste nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborenen. Ik immers ben de minste van de apostelen. Ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb me meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben, of zij, zo prediken wij. En zo hebt u geloofd. Dit is het woord van onze God. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort, het bewaart in je hart en daaruit en daarnaar leeft. De tekst waar ik in het bijzonder bij stil wil staan is 1 Korinthe 15 vers 7a bedoel ik, waar we lezen: daarna is hij verschenen aan Jacobus. En het thema voor de preek is straks: Jezus verschijnt. Jezus verschijnt, met een uitroepteken. Laten we nu met elkaar het kinderlied zingen, omdat we straks een in memoriam hebben. Zingen we nu het kinderlied, en dat zal u op de schermen kunnen zien. En daarna vraag ik even of de kinderen nog naar voren willen komen voordat ze naar de kindernevendienst zullen gaan.
Sanne, wat ruikt het lekker? Wat ga je maken? Dat ga ik je vertellen. Luister maar. Neem een portie eerlijkheid. En een grote lepel zijn. Doe er nog wat aandacht bij. En een schep behulpzaamheid. Eerst even snijden. Ik
Dan wil ik nu vragen of de kinderen naar voren willen komen. Jullie weten wel waar je gaat staan, dan voeg ik me bij jullie. Goedemorgen allemaal. Leuk om jullie te zien. Fijn dat er zo'n groep is. Heel fijn. Jullie gaan zo naar de kindernevendienst, dus jullie gaan niet de preek horen die ik voorbereid heb. Maar ik wil er toch iets van vertellen. Want het thema van de preek, hebben jullie dat nog onthouden? Wat stond ook op het scherm? Het onderwerp waar de preek over gaat? Weet jij het nog?
Ja, ik geloof dat het was geloof.
Hoop. Ja, dat is ook heel mooi. Dat was ook bij het thema lied natuurlijk, liefde. Maar het thema van de preek, dat is...
Jezus.
Juist, heel goed. Jezus verschijnt met een uitroepteken. Perfect. En ik dacht, verschijnen? Wat is nou eigenlijk verschijnen? Dan zal ik eens even een voorbeeld geven. Ik denk dat jullie allemaal wel eens verstoppertje hebben gedaan, of niet?
Ja,
dat denk ik ook. Ik heb het pas zelfs ook nog gedaan met mijn kinderen op vakantie. Echt heel leuk. Maar dan zit je verstopt op een geheim plekje en de zoeker loopt daar ergens. Maar omdat je verstopt zit, kan je de zoeker eigenlijk niet zien. Toch? Want je zit verstopt natuurlijk. En als je uitsteekt, dan zie je hem wel.
Sommige kinderen zitten ook bij verstoppertjes te doen. Je ziet me niet. Ik kan jou niet zien, dan kan jij mij niet.
Dan kan je mij niet zien, ja, precies. Ja. Maar er zijn ook kinderen die zitten op een plekje waar je echt, dat de zoeker ze echt niet ziet. Nou, ik zat, als ik ging verstoppen, vaak op een plekje dat ik toch ergens een gaatje had om een beetje in de gaten te houden waar die zoeker nou ongeveer is. Dat is wel fijn, want anders moet je heel lang soms wachten. En dan zit je daar en eerst zie je helemaal niks. En dan opeens zie je iets van zijn haar of van haar haar voor de dag komen. Of je ziet de kleur van de jas door de struiken heen. En dan verschijnt... De zoeker, zou je kunnen zeggen. Opeens ga je de zoeker zien. Daar is de zoeker. Dat is eigenlijk verschijnen. Dat je het opeens gaat zien. En weet je, verschijnen is eigenlijk een ander woord. Als Jezus verschijnt, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, het thema van de preek, dat je Jezus gaat zien wie hij echt is. Jullie hebben denk ik allemaal over Jezus gehoord. Maar ik hoop dat jullie, als je in de Bijbel leest bijvoorbeeld, of als je naar de kindernevendienst gaat, dat je vooral veel mag leren wie Jezus is voor jou. Hij kwam om je zonden te vergeven. Hij kwam om te zorgen dat je liefde kunt geven, zoals we in het lied hoorden. En daar mogen jullie straks ook in de kindernevendienst meer over horen. Dan mogen jullie denk ik nu naar de overzijde, naar het gebouw toe. En ik wens jullie een hele mooie bijeenkomst. Succes. Straks als antwoord op de preek zingen we met elkaar uit Weerklank lied 484. Gena van God, hoe loof ik u. Gemeente van Christus, hier in de kerk bijeen, thuis met ons verbonden, nu of misschien later. Ja, Jezus verschijnt aan Jacobus. Maar wie is die Jacobus eigenlijk? In de Bijbel gaat het over heel veel Jacobussen. En ik zal u niet vermoeien om dat helemaal uit de doeken te doen. Maar wist u dat ik samen met al, nou met heel veel verklaarders, denk dat die Jacobus een broer van Jezus was? De apostel Paulus bijvoorbeeld noemt die Jacobus in Galaten 1 vers 19 de broer van de Heere. Van de Heere Jezus bedoelt hij. En als we de evangelie nog eens lezen met die vraag, had Jezus nou eigenlijk broers? Dan komen we er eigenlijk achter dat Maria, de moeder van Jezus, meer kinderen heeft gekregen. Ik denk aan bijvoorbeeld Marcus 6, het derde vers. Daar lezen we over vier broers maar liefst. Jacobus, Jozes, Simon en Judas. En dan ook nog zussen in het meervoud. Dus het gezin van Jozef en Maria heeft tenminste 6 kinderen plus Jezus is 7 kinderen gehad. Minimaal. Jacobus, die we dus tegenkomen in die prachtige brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, dat is dus een broer van Jezus, zou je zeggen. Nou, een halfbroer dan. Dezelfde moeder, maar niet in biologische zin dezelfde vader. Maar als we verder lezen in die evangelie, dan stuiten we op iets verdrietigs. Die broers en zussen van Jezus, die geloven niet in hem. Ze vinden hem eigenlijk een beetje doorslaan. Kun je lezen in bijvoorbeeld Marcus 3, vanaf vers 21 en verder. En op een andere gelegenheid schrijft de apostel Johannes in zijn evangelie, het evangelie van Johannes, Johannes 7, dat de broers niet in hem geloofden. Letterlijk staat het in de Bijbel, de broers geloofden niet in Jezus, hun oudere broer. Ja, hij was hun oudere broer en daardoor had hij in die samenleving ook een hele belangrijke positie in het gezin. Maar dat hij nu de Messias was, de lang verwachte Messias, die redding zou komen brengen, dat kon er bij hen niet in. En ik denk dat dat Jezus pijn gedaan heeft. Denkt u niet? Jezus, de volmaakte mens. Hij was echt mens, met gevoelens. Maar zijn broers en zussen erkennen hem gewoon niet. En toen moest ik denken aan die dynamiek in gezinnen. En ik weet niet, we kennen elkaar natuurlijk allemaal niet zo goed, maar ongetwijfeld herkennen we daar wel wat van. Wat kan er veel dynamiek in je gezin zijn als je zelf vader of moeder bent? Het is nu moederdag vandaag. Dan denk je daar misschien op een andere manier over na. Als je die dynamiek in je gezin ziet, hoe de verhoudingen tussen de kinderen, kinderen ten opzichte van de ouders, er gaat ook een hoop aan spanning voorkomen in gezinnen. En misschien ook wel in het gezin waar je zelf uitgekomen bent. Tot op de dag van vandaag kan je soms te maken hebben met patronen, verhoudingen vanuit het verleden die als het ware met je meegaan. Je leven lang door. Ze zijn belangrijk voor je identiteit, wie je later zult zijn. En weet u, het is eigenlijk aan de ene kant verdrietig, maar aan de andere kant ook wel troostrijk om te bedenken dat Jezus zelf, toen hij op aarde was, ook iets van die dynamiek in zijn gezin waar hij opgroeide heeft meegemaakt. En misschien heeft het vroegtijdig overlijden van Jozef, de vader, daar ook nog wel aan bijgedragen. Met veel verklaarders denk ik dat het best aannemelijk is dat Jozef al jong gestorven is. En in die tijd kreeg de oudste zoon dan de verantwoordelijkheid voor het gezin. Dat was Jezus dus. Familiedynamiek. En dan aan het einde van de evangelie, dan weten we allemaal hoe het gaat met Jezus. Het gaat helemaal mis. Uiteindelijk hangt hij daar aan het kruis van Golgotha. We hebben er nog niet zo lang geleden over nagedacht. Goede Vrijdag. Waar zijn dan de broers van Jezus? Waar is Jacobus? We lezen bij Johannes dat moeder Maria bij het kruis staat. Maar naast haar staat niet Jacobus, de dan oudste broer in het gezin, maar de apostel Johannes, toen nog de discipel. We lezen eigenlijk helemaal nergens in die lijdensgeschiedenis meer over die broers. Ze lijken wel helemaal weg. Waren ze niet eens in Jeruzalem tijdens de kruisiging? Dat voelt ook wel vreemd, terwijl het paasfeest was, terwijl van alle kanten eigenlijk de verplichting was om naar Jeruzalem te komen om het paasfeest te vieren. Maar ze zijn niet op Golgotha. Geen een van de evangelisten maakt daar melding van. En dan zegt Jezus, als hij aan het kruis hangt en hij ziet daar zijn moeder staan, naast Johannes, de discipel met wie hij een bijzondere band had, dan zegt hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En tegen de discipel, tegen Johannes, zegt hij: zoon, zie uw moeder. En de evangelist vertelt, vanaf dat moment nam de discipel, Johannes dus, haar, Maria, in zijn huis. Tegen Jezus, als oudste zoon, draagt zijn moeder over aan een discipel. Niet aan Jacobus, niet aan het andere leden van het gezin. Jezus denkt dat dit het beste is voor Maria. En terwijl hij aan het kruis hangt, onvoorstelbaar wat dat betekent. Hè? Dat kunnen we ons echt niet indenken. En we weten wat een zwaar geladen moment dat is geweest. Dan nog denkt Jezus aan zijn moeder. Dat is wie Jezus is. We zien eigenlijk iets oplichten van de diepe liefde van Jezus voor de mensen om hem heen. Voor zijn moeder in het bijzonder. Ja, familiedynamiek. Daarbij het kruis zie je eigenlijk hoe triest het is. Maar het is niet alles. Dat is het hoopvolle. Er komt een keer ten goede. En waarom? Jezus verschijnt. Uitroepteken. Want, laten we Handelingen 15 maar eens in gedachten nemen. Een eindje verder in de tijd. Het apostelconvent, een soort kerkvergadering. Joodse christenen, christenen vanuit de heidenen die samen zijn gekomen in Jeruzalem om een aantal zaken door te spreken. En wie vervult daar een gezaghebbende rol? Wie is daar eigenlijk degene die met gezag spreekt en helpt die vergadering tot een goede oplossing te komen? De apostel Jacobus, de broer van Jezus. Een gezaghebbende voorganger, zouden we het vandaag zeggen. Iemand die het in de synode, als hij spreekt, dat mensen ook luisteren wat hij zegt. En Paulus, nog een keer in de Galatenbrief, noemt Jacobus een van de vier steunpilaren van de kerk. Naast Petrus, Johannes en Paulus, de heidenapostel. Jacobus, een gezaghebbende voorganger geworden. Wat is er gebeurd met die Jacobus? Hij ontbrak daar bij het kruis. Hij kon het niet geloven. En hij is een gezaghebbende voorganger. Jezus verschijnt. Onze tekst. Daarna is hij, Jezus, verschenen aan Jacobus. Het letterlijke woord voor verschijnen in het Grieks van 1 Korinthe 15 betekent eigenlijk gezien worden. Het is een passieve vorm. Jezus wordt gezien van Jacobus. Zo vertaalt bijvoorbeeld de Statenvertaling het. Je zou kunnen zeggen, Jezus laat zich zien. Hij toont zich. En dan wordt hij gezien door Jacobus. En als we dan wat 1 Korinthe 15 met elkaar dat stukje gelezen hebben, dan valt op hoeveel waarde Paulus hecht aan de verschijningen van Jezus aan allerlei mensen tussen Pasen en Hemelvaart. Het zijn eigenlijk allemaal ooggetuigen van Jezus' opstanding. Jezus is verschenen aan honderden mensen, kan je zeggen, tussen Pasen en Hemelvaart. En dat laat eigenlijk zien wie Jezus is. Want waarom verschijnt hij aan zoveel mensen? Ik denk dat Jezus weet hoe moeilijk het is voor ons stervelingen te geloven dat Jezus echt lichamelijk is opgestaan. De mensen toen vonden dat al een hele moeilijke gedachte. Heel veel Grieks denken had eigenlijk zoiets. Het lichaam is een soort gevangenis van de ziel. Dus dan een lichamelijke opstanding is heel raar voor Grieks denkende mensen in die tijd. Je wilt toch niet weer terug in die gevangenis? Je bent toch bij het sterven bevrijd? Je ziel is zeg maar los. En dan de lichamelijke opstanding weer terug in die gevangenis? Voelt u hoe ongerijmd het voor die mensen toen was? De ontwikkelde mensen in die tijd? Voor de gemeenteleden van Paulus in Korinthe, een echte wereldstad, hè? Dat was een beetje de ontwikkelde plek waar allerlei gedachten en cultuur was. Ook filosofie. En dan wilden die gemeenteleden van Paulus nog wel geloven dat Jezus lichamelijk was opgestaan. We hebben het ook gelezen in de tekst. Zo hebt u geloofd. 1 Korinthe 15 vers 11. Jezus is echt opgestaan. Maar dat Paulus dan vervolgens moet uitleggen. Ja, maar dat betekent ook, als Jezus is opgestaan, dat er aan het einde van de tijden een opstanding is voor alle mensen. Dat ging er bij hen niet zo in. Daar konden ze niet mee uit de voeten. En Paulus wil ze als het ware laten zien. Kijk, als Jezus alleen is opgestaan lichamelijk en wij allemaal niet, dan is het eigenlijk zinloos allemaal. Jezus is de eersteling en dat betekent wij mogen straks volgen op enig moment. En Paulus sluit dus aan bij het algemeen gevoel in de gemeente van Korinthe en hij wil dat punt heel sterk maken. Honderden mensen hebben Jezus gezien, lichamelijk, als een mens in zijn verheerlijkte lichaam. En daar vertrekt hij. En in die lijst van getuigen noemt hij Jacobus. De enige plaats waar we lezen over de verschijning van Jezus aan zijn broer, Jacobus. Maar een beslissende verschijning, zouden we kunnen zeggen. Want niet alleen Jacobus komt tot geloof, maar ook de broers en de zussen. Later in Handelingen 1, vers 14 uit mijn hoofd gezegd, zijn ze bijeen in Jeruzalem, biddend om de Heilige Geest die beloofd was. En wie zijn daar? De gemeenteleden en zijn broers en zussen en zijn moeder. Ze zijn allemaal aanwezig. Het hele gezin. Het is goed gekomen. Die familiedynamiek is tot een oplossing gekomen. En dan zien we eigenlijk in gedachten dat Jezus verschijnt aan zijn broer Jacobus. Jacobus, vanaf kinds af aan opgetrokken met zijn oudere broer Jezus. Hij moet toch iets gemerkt hebben dat Jezus anders was dan de andere kinderen. Dat moet als in het kind zijn van Jezus al zichtbaar geworden zijn. Wat een schok voor Jacobus. Ik ben met Jezus opgegroeid, mijn oudere broer, maar ik heb het eigenlijk nooit gezien wie hij is. Ik heb eigenlijk altijd zijn intenties niet begrepen. Ik heb zijn liefde eigenlijk helemaal niet gezien, laat staan, gewaardeerd. Ik heb hem misschien wel verkeerd en kwaad van hem gedacht, terwijl hij het zo goed bedoelde. Ik denk dat er schaamte is geweest bij Jacobus, dat kan toch niet anders? Als je zo lang met Jezus opgetrokken bent. Maar naast die schaamte breekt ongetwijfeld de vreugde door. Mijn broer, mijn oudere broer, is mijn redder. Hij is de Messias die God al eeuwen tevoren beloofd had door de profeten. Vele generaties Joodse mensen hebben verwacht dat hij komen zou. En het is mijn broer. En hij zoekt mij op. Terwijl ik het niet geloof, komt hij naar me toe. Hij vergeeft dat ik hem heb miskend. Hij brengt vrede en vreugde in mijn hart. En later schrijft die apostel Jacobus dan, die broer van Jezus, in de brief van Jacobus, het eerste vers. Jacobus, een dienaar, eigenlijk een slaaf staat er in het Grieks, van God en van de Heere Jezus Christus. Hij heeft zich mogen overgeven aan zijn Heer Jezus Christus. Zijn broer is zijn Heer, zijn meester, die hij lief heeft. En de Jacobus is een steunpilaar geworden voor de Jeruzalemse kerk. De Jacobus komt ondertussen wel dichtbij, dacht ik bij de voorbereiding. Wij zijn denk ik de meeste van ons, veronderstel ik weet het natuurlijk niet zeker, maar de meeste van ons zijn opgegroeid met Jezus. Misschien van kinds af aan over Jezus gehoord, wie hij is. Misschien ben je super betrokken bij de kerk, jullie komen elke keer hier. Je houdt de kerk in stand, we geven straks onze gaven voor het onderhoud van de gebouwen. De ambten worden steeds weer vervuld, er zijn mensen die vrijwilligerstaken doen. Mensen die de kindernevendienst willen doen voor de jongeren. Heel veel betrokkenheid kan er zijn. Maar wat is eigenlijk de vraag die het toe doet? Heb je Jezus gezien? Is Jezus aan je verschenen? Jezus verschijnt, is het thema. Het initiatief ligt eigenlijk, zeker in het stukje wat wij overdenken, aan de kant van Jezus. Jezus verschijnt. Dus ben ik eigenlijk heel passief daarin. Jezus verscheen in Jacobus. Als dat niet gebeurd was, dan was Jacobus geen apostel geworden. Toch? En zo is het ook voor ons. Jezus verschijnt. Daarom mogen we naar de kerk komen. En misschien is dat toch wel een vraag. Hoe kan Jezus verschijnen nu hij in de hemel is? Nou, dat gaat nu anders dan bij Jacobus. Want Jezus is in de hemel. Hij kan natuurlijk, hij heeft alle macht om ook zich lichamelijk te tonen. Ik denk aan de verschijning aan Paulus, waar ik straks nog heel even op wijs. Toen was hij echt op aarde, na zijn hemelvaart. Maar de weg waarin Jezus zich toont in de christelijke gemeente, dat is de weg van het woord. Jezus verschijnt als wij het woord van God lezen. Verwachtingsvol, biddend, zoekend om iets van Jezus te mogen zien. Daarom wil je Jezus zien. Lees de Bijbel, de brief van God aan ons, zou je kunnen zeggen. De bekende reformator Johannes Calvijn zegt daar een hele in de institutie iets heel moois over. En dat wil ik jullie niet onthouden. Het is wel een wat langere zin, dus ik zal hem op toon voorlezen en ik hoop dat het jullie lukt om hem te volgen. Calvijn zegt: dit is dus het ware kennen van Christus, wanneer wij hem aannemen zoals hij door de Vader voorgesteld wordt. Dat wil zeggen, in het gewaad van zijn evangelie. Echt zo'n gouden zinnetje uit de institutie van Calvijn. Jezus aannemen zoals hij door de Vader wordt voorgesteld. In het evangelie, in het gewaad van het evangelie. Het is eigenlijk een metafoor. Jezus heeft het kleed van het evangelie aan. Als een toga, ik draag nu een toga, u ziet mij nu als een predikant. Jezus draagt het kleed van zijn evangelie. Je ziet aan Jezus de genadige belofte van God voor verloren mensen. Zo kan je Jezus zien als je in de Bijbel leest. Als je leest hoe God zijn zoon voorstelt voor ons. En wat is dat evangelie? Paulus zegt dat heel mooi in vers 3 en 4. Dat Christus gestorven is voor onze zonde, zegt Paulus, vers 3. Overeenkomstig de schriften, het woord, het evangelie. Dat Christus begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag. Weer overeenkomstig de schriften. De schriften zijn het waarin Jezus zich toont, waarin hij verschijnt voor ieder die hem zoekt. Lees de Bijbel. Bid elke dag. Zingt een bekend kinderlied. En ik vind dat echt evangelie. Dat Jezus aan ons verschijnt. Ik vind het liefde van hem. Dat hij aan ons verschijnt. Ja, op zijn tijd. Dat heeft u niet in de hand. Dat heb ik niet in de hand. Dat heb jij niet in de hand. Jezus verschijnt. Op zijn tijd. Hij is de meester, niet wij. Maar we mogen vol verwachting zijn woord lezen. Dat is de weg die hij wijst. En ik weet het zeker, als je hem zoekt, lezend in zijn woord, biddend om zijn geest, dat hij zich toont. Zo is Jezus. Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Amen. Welkom terug. Dan is nu het moment gekomen dat we zullen gedenken dat Gray Broeren van Greuningen ons is ontvallen en de ouderling van dienst zal het in memoriam verzorgen.
Dankbaar denken wij terug aan het leven van Gray Broeren van Greuningen. Gray was een zorgzame en bescheiden vrouw die haar leven in dienst stelde van anderen. Al jong leerde zij wat hard werken en zorgen betekenen. Samen met haar broer Piet groeide zij op aan de Dammekant, waar eenvoud, trouw en verantwoordelijkheid vanzelfsprekend waren. In haar huwelijk met Jan liet zij ook haar zorgzame kant zien. Zo zorgde ze er niet alleen voor dat thuis alles goed verliep, maar zorgde zij ook voor haar vader en oom Aart. Ze hield van vrede en harmonie. Vaak zei ze: kiezen jullie maar, en ik maak geen onderscheid. Dat typeerde haar hart en haar manier van leven. Voor haar kinderen, Piet, Caroline en Anton, was thuis een veilige haven. Zij kijken terug op een fijne jeugd, waarin liefde, zorg en aandacht vanzelfsprekend waren. Gray was er altijd. Met haar trouw, haar aanwezigheid en haar warme hart gaf zij haar gezin een plek van geborgenheid. Ook als oma en omi betekende zij veel voor haar klein- en achterkleinkinderen. Zij genoten van haar aandacht, haar gezelligheid en de kleine dingen waarmee zij liefde liet zien. Haar heerlijke appeltaarten zijn onvergetelijk geworden, net als de kleertjes die zij met zorg breide voor de poppen. In die eenvoudige dingen werd zichtbaar wie zij was: liefdevol, zorgzaam en betrokken. Na het overlijden van haar man sprak zij de woorden: ik voel me gedragen. In die woorden klonk haar geloof door. De woorden van Psalm 139... passen bij haar leven. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. Nu mogen wij haar loslaten in vertrouwen, dankbaar voor wie zij was en voor alles wat zij heeft betekend. Na een dankdienst voor haar leven is Gray op maandag 4 mei begraven op begraafplaats Buitendorp aan de Spoorlaan. Wij bewaren haar in liefdevolle herinnering.
Dan wil ik u verzoeken om op te staan en laten we met elkaar zingen uit Psalm 139, het eerste vers, om hierin ook onze zuster te gedenken. Gemeente, laten we bidden en danken. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel, tot u komen we aan het einde van deze dienst. We komen om u te danken voor uw grote genade, zichtbaar geworden in Jezus Christus, uw Zoon. We komen om u te loven en te prijzen dat u zo goed bent, dat u deze wereld niet loslaat, maar u verbindt, uw betrokkenheid blijvend toont. En terwijl we dat, als we zien op de dingen die er gebeuren om ons heen in deze grote wereld, terwijl dat soms best moeilijk kan zijn om dat te zien, toch mogen we het geloven, omdat u het ons zegt in uw woord. Omdat u het ons ook toont, als u onze ogen daarvoor opent. Dwars door heel dit wereldgebeuren heen, regeert u en bestuurt u deze wereld en brengt u uw plan tot uitvoering. En het zal gelukkig zijn, het zal slagen, omdat u, onze God, de Almachtige bent. Heere, we danken dat u, Heere Jezus, verschijnt als wij uw woord openen. En we bidden, laat ons in die verwachting uw woorden mogen lezen. Mag vanaf de bladzijde van de Bijbel of door de tekst op onze telefoon uw beeldenis oprijzen voor ons geloofsoog. Dat we hoe langer hoe meer aan u verbonden mogen zijn, Heere Jezus Christus. U die de weg naar de Vader bent. U die zelf de weg ging in onze plaats. Dank u voor dat alles. Heer, als we twijfelmoedig kunnen zijn, als ons geloof misschien kan wankelen, als we misschien nog helemaal niet weten van geloof in ons leven, dan bidden we, wilt u verschijnen voor de eerste keer en steeds weer. Wilt u zich laten zien, want als we u zien zoals u bent, dan volgt er overgave. Dat kan niet anders. Als we u in de ogen mogen kijken, Heer Jezus, dan is het goed. En daar bidden we om die ervaringen steeds weer. Voor de gemeenteleden hier in de kerk, maar ook thuis met ons verbonden. Heer, we danken zo voor uw goedheid in deze dienst en dat u ook uit en door hielp. We bidden, Heer, voor deze dag die ook de moederdag is. We danken u voor alle moeders die u ons gaf. Onze eigen moeder en ook als we zelf moeder mogen zijn. Wat is er veel goeds wat daardoor tot ons mag komen. En daar willen we uw naam voor erkennen. We dragen ook de moeders aan u op, Heere. Moeders van nu, geef ze ook inzicht, liefde en wijsheid om met jonge kinderen, opgroeiende kinderen en volwassen kinderen op een zegenrijke manier om te gaan. Laat in het moederschap ook iets van uw vaderschap mogen oplichten, Heere God. Laat in onze moeders ook iets van uw liefde en uw zorg zichtbaar mogen worden. Heere, tegelijk kan een moederdag ons ook verdriet doen of pijn doen als we een moeder verloren. Als de verhoudingen tussen moeder en kinderen moeizaam is geworden of is geweest. Het kan pijn doen, Heere, als we kinderen verlangden, maar die niet kregen en dus ook nooit moeder zijn geworden. Of als we alleengaand zijn en zo graag een gezin hadden gehad. Heere, dan bidden we, wilt u troosten? Wilt u balsem gieten in de wonden die pijn kan veroorzaken? Wilt u nabij zijn in dit verdriet en in dit gemis. Heren, we moeten als ouders ook onze schuld belijden voor uw aangezicht. Want we zijn allemaal zondige ouders. En we maken fouten ook in de opvoeding naar onze jongeren en naar onze kinderen toe. Heren, vergeef dat. Geef dat we met die liefde van u, Heere Jezus, de taak als opvoeder op ons mogen nemen. Onvoorwaardelijke liefde en opofferende liefde. En ook op de goede momenten liefde die grenzen stelt. Heere, we bidden voor de jongeren en de kinderen van nu. Wilt u voor hen ook zorgen? Wilt u hen zegenen in hun loopbaan die begint? Geef ze een leven met u, dat ze u, Heere Jezus, mogen liefhebben en van betekenis mogen zijn in uw koninkrijk. Dat komt. Heere, we bidden voor de examens die deze week ook begonnen zijn. Vorige week wilt u alle examenkandidaten zegenen, dat het geleerde wat ze voorbereid hebben ook helder voor de geest mag komen. Wilt u ze de kracht en het inzicht geven en mogen de resultaten goed zijn, Heren. Wilt u erbij zijn, rust en vertrouwen in u geven. Bij alle grote en kleine dingen in ons leven mogen we u nabij weten. Heren, we willen ook bidden voor de bedroefde familie van broeren van Greuningen. Een moeder begraven op hoge leeftijd. Wilt u meegaan nu het leven weer verder gaat en er afscheid is genomen? Wilt u helpen in het proces van rouw om dat op een goede manier te kunnen verwerken? Wilt u met uw troostende genade nabij zijn? Dat bidden we voor de kinderen, maar ook voor de kleinkinderen en de achterkleinkinderen en andere familieleden en vrienden die haar in liefde omringden. Heren, er kunnen ook dingen zijn die ons bezighouden. En die mogen we ook nu in stilte aan u voorleggen. Ja, Heren, we mogen al die dingen bij u neerleggen in de wetenschap, dat u een God bent die hoort, die ook antwoord geeft op uw tijd en wijze, naar uw wil. En daarom besluiten we ook het gebed met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dan krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heer en aan zijn dienst. Een collecte voor het onderhoud van de gebouwen en voor zending in Kenia. En aansluitend zingen we dan uit Psalm 73 als onze slotpsalm, vers 9 en vers 10. Gemeente, bewaar het woord. Ontvang nu de zegen van de Heere en wees tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allemaal.